Hey, hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Kraamklets. Het is er eentje met een weekje vertraging. Sorry alvast, er zijn ongelooflijk veel zieken. Er zijn een aantal dingen tussengekomen. Dus ja, vandaar dat het met een weekje vertraging is. Ook binnenkort, tijdens de feestdagen, komt er nog maar één afleveringetje online. Als alles goed gaat, als er niks tussenkomt. Maar er staat dus nog één opname gepland die dan gereleased wordt tussen de feestdagen. Laat ons hopen dat dat gewoon kan doorgaan. Want er zijn kei veel zieken op het moment. Amai, wat is dat? Dus ja, we gaan ons best doen om dat nog online te krijgen. En dan zal het pas voor ja, ergens midden, eind januari ongeveer zijn dat de volgende terug online gaat komen. Omdat ik gewoon terug moet beginnen opnemen en omdat ik terug moet reschedulen bij diegenen die nog niet zijn geweest of waarbij dat er iets is tussengekomen. Maar no worries, er staan er nog heel veel gepland, er staan nog heel veel verhalen die moeten komen. Heel interessante verhalen, heel pakkende verhalen, dus dat komt nog allemaal op jullie af. Maar het is de laatste weken wat moeilijk geweest, wat hectisch geweest, veel zieken, veel chaos, veel gedoe. Dus ja, sorry daar vast al voor. Maar het komt goed. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Wat ik jullie ook nog wou vragen, is op de streamingsapp waar dat jullie naar de podcast luisteren, zou het super fijn zijn, zou het mij heel veel plezier doen, maar helpt het mij ook heel erg hard te groeien als jullie likejes, sterretjes, reviews, comments kunnen achterlaten. Dat kost niet veel van jullie tijd, maar dat helpt mij ongelooflijk hard. Dus zij waarbij dat ik toch wekelijks in de oren klink, doe dat zeker. Help mij daarmee, dat zou super fijn zijn. En dan kan ik nog allerlei fantastische verhalen van fantastische mama's, papa's laten horen. Mensen die hun verhaal hier willen komen vertellen, kan ik dan blijven opnemen? Kan ik blijven verder doen met de podcast? Maar daar heb ik jullie hulp een beetje voor nodig, dus dat zou heel fijn zijn moesten jullie dat willen doen voor mij. Vandaag gaan we in ieder geval al luisteren naar het verhaal van Patsy. En Patsy vertelt hoe een fertiliteitstraject gezorgd heeft voor een breuk met haar vorige partner. Hoe de wens om mama te worden haar leven eigenlijk echt overheerste. Maar wat ze er allemaal voor heeft moeten over hebben. Ze vertelt ook over hoe dat allemaal schoon in zijn plooi is gevallen met de man van haar leven, waarmee dat ze nu twee prachtige kinderen heeft, hoe gelukkig dat ze nu is en ja, eigenlijk alles wat dat te maken heeft met het zwanger kunnen worden, de zwangerschap, de bevalling, postpartum, eigenlijk alles wat daarbij hoort. Ze heeft heel veel te vertellen, het is een heel fijn verhaal om te horen. Het was super gezellig met Patsy. Dus ik hoop dat dat tot in jullie oren te horen is. Hoe fijn dat dat was en hoe mooi verhaal dat het alweer al is. Dus ja, ik wens jullie heel veel luisterplezier en tot de volgende. Ah, en by the way, nog hele fijne feestdagen. Moest ik het de volgende keer vergeten te zeggen. Geniet er heel hard van het samen zijn met je familie, met je vrienden, met de mensen die je graag ziet. Ik hoop dat dat fantastische feestdagen mogen worden, dat je er heel hard van geniet. En dan hoor ik jullie snel. Bye bye. Hey, dag Patsy.
Hallo.
Welkom op de podcast.
Hallo.
Vertel een keer, wie is Patsy?
Ik ben Patsy, 29 jaar. Ik woon in Lier, Koningsoord, met mijn gezin. Mm-hmm. Ik ben 5 jaar samen met mijn vriend Jori en wij hebben 2 geweldige kindjes, Marie en Lucas.
Oh, leuk, leuk. En hoe oud zijn Marie en Lucas?
Marie is 3 en Lucas is bijna 3 maanden.
Ah ja, juist, ja, dat is het kleintje nog. Ja. Ja. En hoe loopt dat?
Heel goed. Ik durf dat bijna niet zeggen, maar dat is fantastisch. Ons Marie was een huilbaby, dus daar hebben we heel hard mee afgezien. Dus wij waren voorbereid op nummer 2. Huilbaby nummer 2. En dat blijkt helemaal zo niet te zijn. Dus wij genieten nu enorm van dat jongetje, die daar geweldig is.
Zalig. Ja. Oké, hou zo.
Ja, ik ben heel blij. Elke dag sta ik op dat ik denk, oei, nu wordt het toch een huilbaby. Als hem zo iets langer huilt dan normaal, dan denk ik, ah nee, oké.
Maar dat is dan toch wel een beetje traumatiserend geweest, hè? Als je dat gevoel toch regelmatig hebt van, zou het nu toch keren of zou het nu toch anders zijn?
De eerste weken wel. Nu is dat minder, als ze nu wel langer wint. Dan denk je, oké, hij heeft het weer.
Ja.
Maar de eerste 2-3 weken was dat wel zo van, oh, ga je dat nu beginnen? Nee. Vooral s'avonds. En als Maria s'avonds zat, die begon rond 6 uur s'avonds. En die had dat tot 12 uur s'avonds. Dus dat waren echt haar weenuren. En dat was echt gewoon wenen, krissen, een fles geven dat ze honger had. Die begon terug. Dus dat was gewoon echt overleven. We hebben alles geprobeerd om dat te doen stoppen. Want ze zeggen, het zijn krampjes, het is dit, het is dat. Maar het was gewoon om de duur, zei ze tegen ons.
Gewoon weg.
Ja, het is een huilbaby, punt.
Ja, oké. Okay.
Maar ja, daar komt het door.
Daar komt inderdaad door. Been there, done that. Maar dat is inderdaad... Ja, maar toch, allee, dat heeft toch wel lang invloed, hè?
Ja, ja, je bent daar wel mee bezig. En zeker als je dan denkt over nummer 2, van gaan we dat wel, zien we dat wel terugzitten?
Ja.
Maar dan denk ik van, wat zijn 12 weken? Want het is 12 weken dat bij ons geduurd heeft. Het kan langer duren natuurlijk. Bij ons was het, vanaf als ze naar de crash ging, iets ervoor begon dat te minderen. Dus 12 weken was dat echt... enorm, alle dagen. Diezelfde uren. Dus dan weten van, oké, we zijn nu 11:30. Het gaat hier 7 gaan gedaan zijn. Je kon er zo bekende klok mee gaan zetten.
Okay.
Dan wisten van, oké, nu gaat ze 7 wel in slaap vallen. Maar ja, dan heb je wel die schrik van, gaan we dat nog eens doen?
Ja.
En dan ja, maakte die een stap, dan doe je dat. En dan denk je van, oei, de derde nacht als Lucas geboren was, was dat ook 3-4 uur aan een stuk dat hij weende.
Mm-hmm.
En dan stuurde ik een filmpje lachend naar mijn ouders van, hey, baby nummer 2 is daar. En dan lachte daar wel mee. De vroedvrouw die kwam binnen, die zei, ik heb nog nooit een mama zo zien lachen met een huilbaby. Ik zeg, ja, maar ik weet dat we niks aan kunnen doen.
Ja.
Dus we gaan daar gewoon door. En op de deur is hij in slaap gevallen en de dag nadien was dat terug. Ja. Zalig een baby dat aan verweende.
Oké. Okay.
Maar je zet daar wel...
Op voorbereid.
Ja, ik was daar zodanig op voorbereid, waardoor het mij minder raakt, moest het zo geweest zijn, denk ik.
Ah ja, oké. Okay. Dat je gewoon zodanig voorbereid was, dat het je toch minder raakt, of dat het alleen maar beter kon zijn dan dat, het, dat jij hoopte of dacht. Ah ja,
waardoor ik nu zo gelukkig ben met dat het niet is, en dat alles zo goed gaat, en dat dat...
Ja.
Een zalige baby is dat af en toe zijn keel openzet als ze zich niet goed voelt.
Ja, oké, okay, welke baby houdt nu iets niet, hè? Ja, dat is,
het is niet meer datzelfde gekres uren aan een stuk.
Ja, voilà, dus dat kun je heel goed kaderen.
Ja, ja, daar ben ik heel blij mee.
Maar dat zal wel, dat geloof ik, ja. En hoe is dat allemaal gelopen? Zijn jij makkelijk zwanger geraakt? Zijn jullie snel aan kindjes beginnen denken? Was dat voor jullie eigenlijk vanaf het begin gewoon duidelijk van, oké, wij willen kinderen?
Ja, met mijn huidige vriend wel. Mijn verhaal om mama te worden speelt al heel lang. Ik ben heel vroeg dat ik zei van ik wil mama zijn. Ik had ook mijn doel voor mijn 25 willen kindjes hebben.
Ja.
Dat was altijd mijn doel.
Mm-hmm.
En in mijn vorige relatie ben ik op mijn 21 gestopt met de pil. Wij waren toen 4 jaar samen, gingen verhuizen naar een huisje mm-hmm. waar we de ruimte hadden om aan kindjes te beginnen. Maar dat liep niet zoals we verwacht hadden. Want toen hebben we een jaar later te horen gekregen dat mijn ex-vriend geen goede zwemmer zat, laat ons het zo zeggen.
Mm-hmm.
En ik zou te zwaar zijn geweest om mama te kunnen worden. Dat is niet gemakkelijk, zeiden ze tegen ons. Dus wij zijn dan in een traject gestapt om het allemaal via de ziekenhuiswegen te laten doen. Een fertiliteitstraject. Wat dat heel zwaar op ons heeft gewogen, wat er ook heeft voor gezorgd, deels, niet allemaal, maar ook deels, dat wij in 2018 uit elkaar zijn gegaan.
Ja, zo heftig toch?
Ja, vooral voor hem was dat heftig, wat ik ook wel ergens begrijp van, als je dat hoort, van het probleem ligt bij u, ook wel deels bij mij, daar gaan we eerlijk over zijn. Maar dan, ja, dat zorgt voor een muur, een beetje. En dan was dat voor mij van, oei, ja, het gaat hier allemaal niet meer zo gemakkelijk gaan. En willen we dat wel, heel dat traject? Hij wou dat dan ook niet helemaal, maar ik moest mama worden. Dat was voor mij heel snel duidelijk, welke weg dan ook. Ik ging mama worden.
Mm-hmm.
En dan zijn wij in het midden van dat traject eigenlijk gestopt en uit elkaar gegaan. Heel brusk eigenlijk is dat gestopt geweest.
Maar ja, ik heb hier nog wel eens gehad die ICSI of IVF of fertiliteit hebben gedaan. Het weegt ongelooflijk zwaar door, als ik iedereen mag horen. Hè. Dat is niet gewoon... Allee, als koppel zijn, dan moeten we wel extreem sterk staan om dat te overwinnen.
Dat was ook deels, denk ik, ons probleem, dat we ook niet sterk genoeg waren als koppel om dat aan te kunnen. Dus dat heeft een beetje... Het is de laatste druppel geweest in een emmer die al op overlopen stond.
Ah, ja,
zeg
okay.
ik zo'n beetje. We zijn daar eerlijk in. Dat heeft ons eigenlijk maar dieper en dieper van elkaar weggeduwd. Dat hij het niet wou, ik wel. Dus dat was zo een beetje moeilijk. Maar aan de andere kant heeft dat ook wel deuren opengezet. Dus ik zie dat ook wel, die breuk dan, niet hetgeen wat ik er al heb mee meegemaakt. Dat zit mee in mijn rugzak en dat heeft mij ook wel meegetekend in de rest van mijn verhaal. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een stap heb gezet die ik nooit had verwacht te zetten. Want we waren bijna 8 jaar samen. Dus dat is wel niet niks dat je zegt van we gaan uit elkaar.
Jullie, jij waren echt zo'n high school sweethearts. Zo van nu 16 jaar. Zo
ja, hij was veel ouder. Wij woonden ook aan de zee. Dus ik heb toen ook het Antwerpse verlaten. Mijn liefde gevolgd die dat daar woonde.
Ja.
En dan zijn we daar een leven beginnen opbouwen. Dat dan aan een tijd gestopt is. En dan was ik 24 als mijn leven zeg maar in elkaar stortte. En dat ik dacht van oei, en nu? En sneller als verwacht was daar mijn prins op het witte paard.
Oké.
Mijn vriendin zei tegen mij van, je moet niet alleen blijven. Vergeet je, smijt je op Tinder en je ziet wel wat je tegenkomt. Maar ik had gezegd, ik wil niemand fulltime in mijn leven. Gewoon af en toe plezier maken met dezelfde. Is voor
friends
mij genoeg.
Friends with benefits is goed genoeg.
Meer moet dat niet zijn. En dan kwam ik plots iemand tegen die dat ook uit de relatie kwam. Dat lang geduurd had. Ook niet op de juiste manier echt uit elkaar gegaan. En dat was,
een match made in heaven.
Ja, dat is iets.
Ja, als je pottekje met je dekseltje is, dan is het
ik
gewoon
ik begrijp
zo,
het nog niet. Ik krijg kippenvel als ik het vertel. Ik ben nog steeds moorverliefd op de jongen. Dat is niet normaal.
Oh, heerlijk.
We zijn 5 jaar samen. En dat is echt vanaf minuut 1 zijn wij ook onafscheidelijk geweest. We zijn op date geweest. We zijn een dag nadien terug samen weg geweest. En vanaf dan zat ik bijna 5 van de 7 dagen, alle dagen bij hem thuis.
Ja.
Na 6 maanden ben ik bij hem gaan wonen.
En dat ken ik heel hard.
2 jaar nadat we elkaar hebben leren kennen, dat eerste berichtje is uitgestuurd. Exact die dag is ons dochter geboren.
Oh.
Dus dat is zo, ergens.
Ja, dan
denk
klopt
van,
het
dat
gewoon
moest
allemaal.
Gewoon, dat moest gewoon gebeuren.
Ja.
En dat was zo mooi. We hebben ook vrij snel, als wij elkaar aan het kennismaken waren, was ook eerst van mijn eerste vraag van, wilde jij ooit kinderen? En hij heeft ook gezegd, als het moment er is, wil ik kinderen. En ik heb toen ook vlak af gezegd van, als jij nu tegen mij zegt nee, hoe tof en hoe leuk dat ik je ook vind, maar dan stopt het gewoon hier. En ik denk dat dat mijn derde of mijn vierde vraag was dat ik aan hem gesteld had.
Tjoe.
En hij zei zoiets van, oké, dat is niet alledaags, maar ik begrijp het wel. Ik was er ook heel eerlijk in naar hem toe.
En je hebt het dan ook verteld dat je met je ex in een fertiliteitstraject en zo zat.
Ja, ik ben daar heel eerlijk in geweest naar hem toe.
Dus hij begreep ook wel hoe diep dat verlangen moest gezeten hebben.
Hij wist dat ook, dat ik, alleen dat ik wel snel, dat ik gewoon vanaf dat ik wist van het zit hier goed, aan kinderen wou beginnen. En dat was voor hem allemaal ook oké.
Dus jullie waren net samen en jullie hebben dan besloten van oké, we gaan die pil hier achterwege laten. En
dat heeft nog wel een goed jaar geduurd, omdat je dan wel de tijd moet overlaten. Ja, een goed jaar, dat klinkt nu misschien niet lang voor veel mensen, maar voor ons was dat...
Dat is uw eigen keuze. Dat is niemand anders zijn keuze. Dat is alleen die van u en uw partner.
Wij hebben toen gezegd van we laten de natuur zijn gang. Omdat ze toen tegen mij ook gezegd van kijk, je bent zwaarder. Je gaat moeilijk zwanger worden. Hou daar rekening mee.
Ja.
Mijn nieuwe gynaecoloog hier terug in Antwerpen had gezegd. Maar jij gaat super makkelijk zwanger worden. Jij hebt een keigoed stelsel. Houd er maar rekening mee dat dat vlot gaat. Ik dacht, ja, dat zal wel.
De goede middenweg. In
maar
zitten,
dat was dus niet waar. De gynaecoloog had gelijk, want we zeiden dat de natuur een gang en 3 weken later testte ik positief.
Maar, amai.
Dus ik was super snel zwanger tegenover dat het daarvoor bijna 3 jaar geduurd heeft en het niet gelukt is.
Mm-hmm.
Was het nu wel van de eerste keer. Wat dat voor ons altijd weer verschieten was van, we willen kinderen, we zijn er helemaal klaar voor. Maar dit hadden we ook niet verwacht.
Nee.
Wat het natuurlijk wel voor mij echt als een wonder deed aanvoelen dat ik zwanger was en dat dat allemaal goed is gegaan. Dat was heel, heel gek om die 2 streepjes op die test te zien. Ik dacht, deze kan niet.
Zo, het klopt niet. Nee.
Ik ben ook gaan testen omdat ik dacht, van, ik voel mijn eigen raar en het klopt van alles niet. En ik dacht, van ik ben niet zwanger. Je gaat testen, dat is voor dat in je hoofd, dat je kunt zien dat dat niet is.
Ja.
Dus om 5 uur 's morgens stond ik daar ineens naast het bed van mijn vriend van, schat, er staan 2 streepjes op. Ik ben blijkbaar zwanger. Dus zo helemaal, we hebben ook denk ik een uur met 2 naar de dentist zitten kijken van, deze kan toch niet.
Maar wat was zijn reactie dan?
Ja, gewoon stil. Dat was zo, wij waren met 2 overdonderd van, zijn eerste reactie was, zie je wel, ik wist het. Maar hij had altijd gezegd van, wij gaan gemakkelijk zwanger raken. Ik dacht, sorry, ik ga je moeten teleurstellen. Maar ergens voelde hij dat precies aan. Dus hij zei wel, dan zie je wel dat ik gelijk had. En dan denk ik, ik ga niet moeten teleurstellen, maar dat was dus niet waar.
Oké.
Dus dat was echt van het een uiterste naar het ander.
Ja, want heb jij dan ooit iets gedaan dat je zei van, er ligt bij mij ook een beetje een ding in de weg van dat ik te zwaarlijvig ben, ik ga moeten afvallen. Heb je daar dan ooit mee bezig geweest? Of heb je gewoon zoiets gehad van, oh, nee, weet je, gewoon zien...
Dat moest voor dat fertiliteitsrijk, moesten we aan een bepaald gewicht zitten voordat we daaraan mochten beginnen. Dus om
die artsen hebben echt gezegd...
Ja, die hebben echt gezegd van, kijk, dus dat was niet alleen het traject voor zwanger te worden, maar dat was eerst nog een heel traject van onderzoeken, diëtisten voor mij, controles, zien of je genoeg werd afgevallen. En als de diëtisten zei van, oké, ze zit nu op dat gewicht, dan pas ging de fertiliteitsarts zeggen van, oké, nu gaan we met IUI, was dat denk ik, beginnen. Ja. Dus dan was dat van, oké, dat is de eerste stap, maar de diëtiste moest eerst haar goedkeuring geven om daaraan te mogen beginnen. Maar ze ook zei van, als je te zwaar eraan begint, al die hormonen erbij gaan ervoor zorgen dat je alleen maar hoger gaat en dat is niet gezond.
Mm-hmm.
Dus ik moest echt op een bepaald gewicht zitten, waardoor dat, ja, als ik zwanger werd van ons Marie, was ik inderdaad ook nog... Ja, op het gewicht dat ik toen aan mijn fertiliteit begonnen.
Ja,
okay. Was wel een paar kilo's terug bij, maar... Het was wel het gewicht dat ze gezegd hadden van dat moet een minimum halen om eraan te mogen beginnen.
Ja. En was dat voor u dan niet moeilijk dat iemand, een diëtiste voor u gaat bepalen van oké, nu mogen jij aan uw kinderwens beginnen?
Ja, ik heb altijd heel hard met mijn gewicht gesukkeld. Dus ik had zoiets van als ik dat moet doen om voor mijn kindjes eindelijk, dat ik eindelijk mijn kind kan hebben... Heb ik dat ervoor over?
Ah, ja,
en dan ging ik mezelf, jammer genoeg, ook niet echt op de gezonde manier afvallen. Dat ik echt gewoon het minimum had om op mijn benen te blijven staan.
Ja.
Ik ging ook 3-4 keer in de week sporten, maar ik echt zei van, het moet hier afgaan. En elke keer als ik mijn eigen zag zakken, dat de diëtist op een gegeven moment zei van, wat eet je eigenlijk? En dan voor sommige dingen dat ik gegeten had, dat ik wist van, dat is gezond.
Ja.
Dat zij zich geen zorgen ging maken, maar ik wist wel van, oké, ik ben goed bezig en... Ik had vitamine en zo dat ik bijkreeg, dus dat was allemaal oké. Dus ik heb nooit echt gezegd van nu val ik hier flauw of ben ongezond. Maar ik zorgde wel dat ik echt tot het minimum had. Dat ik wist van ik val hier genoeg af. Nu ondertussen is ook allemaal uitgeplaatst hoe dat komt dat ik zo weinig afval. Dus dat is dan jaren later heb ik mij laten onderzoeken.
Een schildklier?
Ja, nee, dat ze gewoon zien dat mijn suikerspiegel... elke keer als ik eet, of dat nu gezond of ongezond is, gaat mijn lichaam... een bepaalde stof aanmaken, waardoor dat je eigenlijk telkens pieken en dalen krijgt.
Ja.
Dus het beste zou zijn dat ik 3 keer op een dag supergezond eet en voor de rest niks. Waardoor hoe minder pieken en dalen, hoe minder dat je lichaam dat opneemt en hoe minder kans dat je hebt om bij te komen.
Ja.
Dus dat is heel je leven aanpassen. Dat heb ik vorig jaar dan ook heel intens gedaan. Vlak voor omdat ik heel veel was bijgekomen, zowel bij Marie als nu bij Lucas. Ben ik tijdens mijn zwangerschap heel veel bijgekomen. Mijn Marie heeft dat echt 2 jaar geduurd eer ik die kwijt was. Dus ik was echt net terug op mijn gewicht van voor Marie, dat ik terug zwanger werd van Lucas.
Ja,
dus nu is dat terug helemaal van beginnen.
Ja.
Maar ja...
Maar je had het er gewoon voor over. Het was gewoon...
Ja,
die kinderwens die overheerste echt alles.
Ja, je doet dat. Hoe moeilijk dat ook is met momenten.
Ja,
dat je alles moet laten... Echt letterlijk alles dat je denkt dat je op kippenfilet overleeft met wat tomatenbij en geen patat, geen rijst, geen pasta. Dat je echt gewoon dat doet.
Ja.
Omdat je weet van, dan val ik wel af. En dan ga ik
dan
wel.
Komt dat kindje, dan komt dat kindje. En dan daar
doet
dat kindje.
Het. En daar doet het voor. Daar heb ik echt jaren in geleefd. En dat heb ik ook wel losgelaten bij mijn nieuwe vriend. Maar ik dacht van, we zien wel. Allee, weet je, dat is...
Ja.
Het gaat wel ooit er eens van komen. We weten nu, we beginnen nu terug van nul en we zien wel
waar dat komt. Het was voor u wel echt een nieuw blad waar dat aan begon.
Absoluut, ja. Volledig.
Hoe oud waren er dan als je dan van Marie te bevallen?
Net 26.
Oké. Maar ja, nog
nee, dat was ook, dat was ook oké. Allee, oké, ja, dat klinkt raar, maar voor mezelf was dat aanvaardbaar.
Ja.
Nee, ik was net geen 29 als ik nu van Lucas bevallen ben.
Ja.
Dus wij zijn met 4 dagen verschil. Is hij geboren. Dus dat is zo van, ik ben daar oké mee. Dat nu een tweede er nog gekomen is voor mijn 30ste.
Ja, ja.
Dus daar ben ik wel blij om. Maar dat was toen, was dat voor mij wel zoiets van, ik wil jong mama zijn.
Ik snap dat helemaal.
Een jonge mama zijn die dat actief mee kan doen. Dat je niet op een latere leeftijd, er is helemaal niks mis mee. Ik heb in de familie iemand die dat op later leeftijd mama is geworden. Die doet dat fantastisch, daar ben ik helemaal zeker van.
Maar dat is iedereen
zijn eigen mening. Maar voor mij persoonlijk was dat zo van... Dat moet met mij zo zijn.
Ja.
En
ik sta daar helemaal niet. Ik ben dat zelf ook. Ik ben op mijn 20ste mama geworden en voor de tweede keer op mijn 22. Dus ik begrijp het volledig. Dat, ja, en sommige mensen kiezen daar doelbewust voor om pas na hun 30ste. Dat is ook helemaal oké. Dat is ieder zijn eigen keuze, hè. Er is niks. Allee, er is geen goed of slecht
in dat. Nee, dat is hoe dat gevoel bij u zit.
Voilà.
Dat moet gebeuren.
Dus en dan heb jij met je nieuwe vriend, heb jij niks aan hulpmiddelen, niks fertiliteit. Dat was het echt gewoon bam, raak. En hoe was je zwangerschap?
Van Marie verschrikkelijk. Dat heb ik echt alles gehad wat ik kon hebben. Dat was 12 weken ziek. Net niet moeten overgeven, zodat gewoon van ik ga naar de wc lopen. Nee, toch niet.
Zo wel echt constant, heel misselijk.
Ja, heel moe. 12, 13 weken lang gewoon dood op zijn, niet vooruit kunnen. En dan gewoon van het een kwaaltje in het ander gesukkeld. Dat ik echt dacht van, ga ik het hier eigenlijk nog wel stoppen?
Mm-hmm. En over wat voor kwaaltjes hebben we het dan?
Ja, met mijn bekken ben ik beginnen sukkelen. Wat is nu nog?
Dat maar toch al zo vroeg in de zwangerschap met je bekken?
Ik ben echt... op 20 weken, denk ik, ben ik gestopt met werken. Ah, ja. Omdat ik gewoon echt heel moe was ook. Mijn ademhaling, dat was ook een vrij groot probleem. Dat die heel hard... mijn ademhaling...
Is dat heel hoog of zo?
Ja, waardoor ik echt soms het gevoel had van... Ik heb hier niet genoeg lucht, terwijl mijn saturatie in orde was. Maar ik kon niet goed ademen. Ik had ook toen een job dat ik in de telecomsector als telefoniste werkte. Dus ik moest constant bellen.
Ja.
Dus dat ging ook niet meer. Dus dat was heel intensief. Plus dat was in corona. Dus dat is een heel andere tijd dan ik nu met Lucas heb meegemaakt.
Ja.
Dat je zit thuis. Je kunt minder dingen delen. Waardoor dat je ook minder in je vel voelt. Denk ik dat ook wel een weerslag heeft gehad op alle kwaaltjes dat je gehad hebt.
Ja, tuurlijk. Mentaal niet oké is lichamelijk ook niet oké.
Nee, dat heb ik nu met Lucas echt wel gemerkt. Dat er ook heel hard mee speelt tijdens de zwangerschap. En heb ik zo nog uit? Ik ben wel aan het denken. Ja, mijn bekken heb ik vroeg mee beginnen sukkelen. Wat dan achteraf ook heeft uitgewezen met de bevalling. Dat mijn bekken eigenlijk te smal zijn.
Mm-hmm.
Ondanks dat je het niet zou zeggen dat je mij ziet, zeg ik altijd. dat is een inside op je mezelf. Dat ik zeg van, kijk... Je zou het mij niet zeggen, maar ze zijn te smal. Ik kan geen kinderen op de wereld zetten zelf. Maar dat hebben ze pas gezien tijdens de bevalling, dat het echt niet vooruit ging. Ik heb op 38 weken ben ik naar de gynaecoloog gegaan en ik zei van, ik kan niet meer stappen, ik kan niet meer uit de voeten. Alsjeblieft, haal dat kind uit mij.
Ja.
Laat het inleiden, alsjeblieft. Mijn gynaecoloog, dat is een schat van een mens, die dat ook gezegd heeft van, kijk, we gaan dat doen. Houd er rekening mee dat een keizersnee kan worden.
Waarom ging je er toen al vanuit? Hij wist toen al dat je bekken te smal was.
Nee, hij zei van een inleiding kan heel vaak eindigen in een keizersnee. Als dat niet vlot gaat. Zeker omdat het niet... er waren nog geen aanleidingen.
Dat jij hebt nog niks van...
Ik had 1 centimeter opening, dat was ook alles. Dus voor de rest was er niks dat mijn lichaam ging aanwijzen van... Je gaat moeten bevallen. Ik was ook net 38 weken, dus ze zeiden van, hou daar rekening mee. Als het niet vlot genoeg gaat, dan we gaan moeten ingrijpen. Maar ik had toen zo die knop omgezet van, het gaat allemaal gewoon gebeuren. Want ik wou een waterbevalling. Dat moest in mijn hoofd, dat wou ik.
Ah, ja.
En ik heb daar ook heel lang, heb ik gezegd, tijdens mijn bevalling ook. Want de eerste keer heeft het 26 uur geduurd, tegen als Marie geboren is. Dus de zwangerschap van Marie was echt van A tot Z. Alles wat je niet wilt, wat je niet in je hoofd hebt... Allee, wat ik in mijn hoofd had, was totaal niet gebeurd. Dus ik had zoiets van, ik ga naar het ziekenhuis, ik ga dat medicament krijgen om mijn weeën op te wekken, dat gaat in orde komen, ik kan in bad kunnen bevallen en klaar. Dat was mijn beeldje.
Oké, want je waart eigenlijk ook al vanaf het begin van, ik wil kinderen, dus een zwangerschap, zalig zijn, ik kijk daar naar uit. Dat was dan helemaal niet. Dan uiteindelijk ingeleid en dat bleek dan ook niet. Nee.
Mijn water is nog wel de avond voordien gebroken, dus ik dacht van, misschien gaat de inleiding niet nodig zijn.
Maar
dat is dan toch niet waar geweest. Dus ik was gepland, de maandag ben ik bij de gynaecoloog geweest van, alsjeblieft, haal die eruit.
Mm-hmm.
Die zei van, kom woensdag morgen binnen en dan gaan we inleiden. Ik zeg, oké, dat is goed. Dinsdagavond ineens om 7 uur 's avonds breekt mijn water. Ik denk, dan moet de inleiding niet gebeuren.
Ja,
dat was dan ook niet waar, want buiten mijn water, dat brak, gebeurde er niks.
Geen weeën, geen opening, niks.
Dus dan ben ik...
Want wat was dan de aanleiding dat is gebroken, weet je dat?
Geen idee.
Ah.
Ik had 1 centimeter opening, dus misschien dat daardoor ergens iets... Totaal geen idee. wat dat daar de leiding van was. Ja. Maar geen weer, dat kwam niet. Ze hebben mij daar dan gehouden, want ze zei, ja, om nu nog om 11 uur naar huis te laten gaan, dat is te
makkelijk.
Je moet
ja.
om 6 uur hier terug zijn. Je krijgt hier de kamer al geïnstalleerd en rustig. Mijn vriend mocht ook blijven slapen, allemaal geen probleem. S'morgens om 6 uur hebben ze dan die bakster gestoken. En ik zei nog voor te lachen, zit dat schuifje maar helemaal open, want dat gaat toch niet direct werken. Ah nee, we gaan dat rustig aan doen, opbouwen, opbouwen. Uiteindelijk denk ik dat ze rond 12 uur de schuif helemaal hebben opengezet. En dan heb ik rond 1:30 mijn eerste wee gekregen. Dus we waren van 7 uur s'avonds tot 1:30 dat mijn eerste wee erdoor kwam.
Dat jij niks hebt gevoeld van nee. weeën, niks.
Dus dat ik daar gewoon lag te wachten van, gaat er nu iets gebeuren, gaat er niets gebeuren.
En jij lag aan de monitor, dus ja. Er konden nu weer opvolgen. En er was gewoon geen enkel wee, niks.
Er was niks te zien.
Wow.
Dat je denkt van, oké, waar ga je naartoe? En dan om 1:30 waren ze daar. En dan was het ja, natuurlijk geen staat op te maken. Dan was het alles of niks. Dus constant weeën, geen weeën.
En extreme weeën.
Ja, echt. En, maar ik had gelukkig zo kine gevolgd voor mijn ademhaling. Omdat die niet goed was. Dus had ze ook gezegd van, je moet tijdens de bevalling zo en zo ademen. Waardoor dat de vroedvrouwen ook tegen mij zeiden van, ja... Het is wel goed dat je dat gedaan hebt, want wij merken echt dat jij daar heel hard mee bezig bent. Waardoor ik die weeën heel goed kon wegwerken. Maar na 4 uur had ik zoiets van, oké, ik kan niet meer. Ik lig hier al. Het was toen 4:30, denk ik. Ik was al bijna 24 uur dat mijn bevalling bezig was, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, ik kan niet meer. En dan zei ik tegen mijn vriend, vind je het oké dat ik niet in bad beval en dat ik epidurale vraag? Maar dat hadden ze wel tegen mij gezegd, van wat je epidurale vraagt, kun je niet meer in bad bevallen. Ja. Dus ik heb dat heel lang uitgesteld. In plaats van te zeggen om 9 uur, van steek alsjeblieft die epidurale, want dat is kei pijnlijk. Heb ik
maar gewoon, je zat wel nog mee in je hoofd, van ik wil in dat bad bevallen.
Ik wil in dat bad bevallen, waardoor ik ook gewoon die epidurale heb uitgesteld en uitgesteld. Dat ik na 4 uur afzien zei van, ik kan niet meer. Nou, geef me alsjeblieft die spuit, ik ga het dan wel zo doen.
Mm-hmm.
En dan... Ja, was dat instant dat dat werkte. Het ziekenhuis Valier, ben ik bevallen, die hebben mega goed spul, want dat is instant. Ik heb het 2 keer meegemaakt, dat is instant. Je kunt niet meer terug gaan liggen. Je benen zijn al verdoofd.
Oké. Okay, ja.
Misschien een andere vrouw daar anders mee ervaring hebben, maar bij mij was 2 keren echt gewoon dat ik zei van, ah, je mag gaan liggen. Ja, maar dat gaat niet, ik voel mijn benen niet meer. Oh. En nu met Lucas was dat ook. Die hebben mij er echt opgelegd, die zei dat toen ook, van, je gaat je benen niet meer voelen. Dus misschien dat ze mijn keizers niet al meer geven. Dat weet ik nu niet, want dat was nu gepland. Maar dat was zo van, oké, ja, zeg maar niet. Zeg maar, ik voel mijn benen niet meer. Oké, mij daar opgelegd.
Maar toen bij Marie was er nog geen sprake van een keizersnede op dat moment.
Dat was op dit moment geen sprake van. Dus ik dacht van, oké, we gaan hier wachten en wachten. En ineens rond 7 uur kwamen ze zeggen, je hebt eindelijk 9 centimeter opening.
Okay. Dus dat was wel die weerstorm.
Dus we waren 24 uur later dat ik van 1 naar 9 ben gegaan. Dus ik dacht van, oké, we gaan hier kunnen bevallen. 10 minuten later staan ze met een bed naast ons. Van, we gaan nu over tot een keizersnee, want het hartje van je kindje is aan het zakken. We moeten nu ingrijpen. Dat kwam voor mij niet zo heel erg... op dit moment heb ik wel een slag gekregen van... ik ga een keizers nemen, ik wil dat niet, want dan moet ik lang in het ziekenhuis blijven. Ik mag geen bezoek hebben, ik wil dat niet, maar je kunt niet anders. Dus op dat moment...
En heb je dat gezegd ook op dat moment? Van nee, ik wil geen keizers nemen, waarom moet die keizers nemen?
Nee, op dat moment had ik ook wel door van, het moet hier nu gaan gebeuren. Dat was ervoor ook al wel eens gevallen van, ja, als het niet vlot genoeg gaat, gaan we er wel moeten tot overgaan, maar we wachten. Dus ik dacht van, ik had dat gewoon weggelachen van, oké, we wachten. Maar als ze dat dan zeiden, ik heb ook tussen dat wij aan de verloskamer zijn vertrokken, tot in de operatiezaal, heb ik met mijn vriend geen blik gegund. Gewoon puur omdat ik dat niet aankon.
Omdat
ik zodanig verdrietig was en dat niet dat naar hem wou openbrengen, dat ik dacht van...
Dan zou er misschien niet gecrashed zijn als je naar hem
dus ik heb gekeken. Dus ik heb aan het wenen geweest, de vroedvrouwen hebben mij gekalmeerd, echt super geweest, al die vrouwen. Nog een klein beetje, dat was super grappig. Ik was s'avonds binnengegaan met iemand. En die zei van, veel succes. En misschien
een andere vrouw die ook moest bevallen.
Nee, een vroedvrouw. Die zei, veel succes dat daar een shift gedaan was. Veel succes, misschien dat ik u morgen of overmorgen nog wel zie op de materniteit. En ik zeg, dat is goed. En die begint een dag nadien terug aan haar shift. En die komt zo naar mij. Ligde jij hier nu nog? Omdat ik dus 24 uur, 25 uur in die verloskamer heb gelegen. Heb ik dus gewoon alle shiften meegemaakt.
Ah, van iedereen. Ja, iedereen aan
dus
zien,
dat was gewoon super grappig dat dat dan zo toch wel op die moment, want zij heeft mij dan binnengedaan en ze is ook met mij meegegaan voor de keizersnede dan.
Okay.
Dus dat was dan, ja, wel, ja, dat was grappig, maar dan een half uur later was dat niet meer grappig. En dan denk je van, ja, ik moet hier nu toch onder dat mes, waar ik heel veel schrik voor had.
Mm-hmm.
Maar ze hebben mij heel goed gekalmeerd en dat is ook, ja, heel goed verlopen. Marie was heel snel geboren. Die zag er wel niet uit, want die zat vast in mijn bekken. Die zat ook als sterrenkijker. Dus haar hoofd, dat was eigenlijk een ruggenbiebal naar achter.
Ja. Had ze dat dus vooruit gezien dat dat een sterrenkijker was?
Ja, wel, dat wel. Dat hadden ze wel gezien. Maar ze wisten niet dat ze er eigenlijk zo erg aan toe. Ze had niks, maar haar hoofd was gewoon misvormd door vast te zitten in mijn bekken. Dus ze laten die zien aan u, omdat je richt op die tafel.
Ja.
En mijn eerste beeld was dat haar hoofd helemaal misvormd was. Dus ik dacht,
waar
is ze met mijn kind aan? Ze zijn direct naar mij gekomen. Ze hebben direct gezegd van, kijk, dat hoofdje is gewoon omdat hij vast zat in je bekken. Er is niks aan de hand. Ze is kei gezond. Ze weenden ook direct. Ik heb dat ook gevoeld, want dat wist ik niet. Dat het moment dat je die keizersnede hebt, ze zitten te duwen op hun buik. Maar ik voelde echt dat Marie uit mijn lichaam gehaald
werd. Ja.
Dus ik heb die echt voelen geboren worden. Wat ik niet had verwacht.
Ah, ja.
Dus dat vond ik ook wel een mooi moment. Die werd eruit gehaald. Ik hoorde die direct wenen. Wat dat voor mij ook een ontlading gaf. En nog meer tranen dan dat er al gevloeid waren. En dan zie je die, dan was er even paniek. Maar dan was dat heel snel, is dat omgeslagen van alles is in orde. Ze hebben die ook bij mij gelegd achteraf. En daar is die dan blijven liggen de eerstkomende uren.
Ja.
Maar dat was wel, dat was toen...
Waren je dan zo eerst even een beetje teleurgesteld van shit, deze was niet het babyke dat ik had verwacht?
Nee, ik dat was niet. Heel ongerust, dat wel. Maar vanaf dat hij bij mij kwam liggen, dat ik wist van oké, het is in orde. Ja, maar dat is gewoon zijn baby ter wereld.
Ah ja, okay.
Dus op dat vlak... Ja. Je maakte zo nog wel wat zorgen, want haar oogje plakte zo nog wat toe. En ik dacht, eet je maar één oog. Je zo even wel in dat negatieve.
Ja.
Maar dan ging dat oogje open. En ik dacht, oké, weet je, het is in orde. Ja. Ze hebben ook gezegd dat ze gezond is. Dus ze was helemaal direct goedgekeurd. Dus dat was allemaal in orde. Dus dat is een geruststelling. En dat is een heel mooi moment geweest. Ook al dat ik daar heel hard tegenop zag om die keizersnede te hebben. De vriendin van mij was ervoor mee bevallen. Die had daar heel veel negatieve dingen over. Dat dat bij mij zoiets was van, dat wilde niet meemaken. Maar voor mij is dat een heel mooi verhaal geweest, ondanks dat ik er tegenop zag.
Ja. Maar eindgoed, al goed bij Marie dan uiteindelijk.
Ja, dat wel.
Uiteindelijk was het voor u toch
uw
droom dat uitkwam.
Ja.
En is het op tijd en stond allemaal in orde gekomen met haar hoofdje? En...
Dat was eigenlijk vrij snel was dat weggetrokken.
Ja.
Dat is echt gewoon omdat je schedel nog zodanig
wak is.
Dat dat eigenlijk de dag nadien of zelfs een paar uur later was er al veel minder.
Vandaar ook en... dat je die fontanelletjes hebt, hè, zodat je schedel door
inderdaad.
Die gangen door kan.
Ja.
Hè, dat,
Maar dat was heel snel was dat eigenlijk was dat weg. En daar heeft hij ook niks van overgehouden. Nee. Of zo. Dat is echt gewoon puur... dat dat nog even moest op zijn plaats komen.
En uw mama-gevoel, zat dat direct vanaf de eerste moment juist zoals dat je had verwacht dat het ging zijn?
Ja, dat was zo overweldigend. Ik zie en zag dat kind direct vanaf seconde 1 dat ik die hoorde wenen.
Wist je dat?
Dat ik die zo graag.
Dat is van
dat
mij.
Was, ze is ook vernoemd naar mijn oma, wat dat voor mij natuurlijk op die moment ook het extreem overweldigend maakt. Ja. Ik dacht van, ze gaat er super fier op zijn.
Oma leeft nog?
Nee, die is gestorven 9 jaar geleden bijna.
Dus het was een beetje ter ere van uw oma. Ja.
Ja, dat we dat genomen hadden. Ik wou een dubbele naam, maar dat Marie in voorkwam. Maar dan met mijn vriend te babbelen over namen, zei van, waarom niet Marie? Mijn man heeft een hele Vlaamse achternaam. Hij zei van, waarom niet gewoon Marie? En ik dacht, eigenlijk wel.
Ja.
En dan hebben we dat genomen. En,
dat is een hele mooie naam, hè?
Ja, dat past perfect bij wie dat zij is.
Ja.
En dat is heel fijn.
Ja.
Om dat zo te zien, dat ze zo toch nog in haar
verder
leeft, is een groot woord. Maar dat ze toch
snap
wel
wat je bedoelt. Ja.
Altijd nu terug dicht bij ons is. Dat is wel heel fijn.
Ja. Je hebt een hele goede band gehad met je oma.
Ja.
Ja, dat is oké, dat is oké. Dat is goed dat je dat dan op die manier toch aan haar kunt eren. Hè? Dat is, ik denk dat ze daar wel heel blij mee zou geweest zijn.
Ja, enorm. Ja.
En hoe is het dan geweest in de kraamperiode? Is dat buiten het huilen, was die redelijk oké? Of?
Ja, dat was een heel vrolijk kind. Die lachte ook altijd.
Buiten dan die
die laatste uren, dan lachten ze niet. Maar voor de rest was dat eigenlijk een heel... braaf kindje. En buiten dan, als hij begon te wenen, dat was het wel enorm. Ja. Die sliep ook wel niet veel overdag. Dus dat was dan ja, je werd daar wel constant mee bezig. Maar dat maakte het voor mij niet moeilijk of zo. Dat was ook, ja, oké, dat is je eerste kindje, dus je moet naar niks zien. Als die 's nachts een slechte nacht had gehad, ja, dan kwam die 's morgens terug bij mij liggen als mijn vriend ging werken. En dan slaapten wij nog samen een uur of twee. Dus dat doet het dan weer wel.
Ja, dat is wat dan nu moeilijker
maakt. Maar ja, dat vlak ging dat eigenlijk heel goed. Heb ik mij ook nooit niet buiten de eerste dagen in het ziekenhuis. Het was coronatijd, je mocht geen bezoek hebben. Dus alleen jij, je vriend en je kindje. Wat ook leuk is voor ons drie. Ja. Maar langs de andere kant maakt dat de dagen ook wel extreem lang.
En dat je ze ook aan iemand niet kon tonen natuurlijk. Ja. Want eigenlijk op die moment, dat is een heel dubbele periode geweest. Ja. Hè, voor alle mama's. Hè. Voor heel veel gezinnen is dat goed geweest. Om zo in dat kokonnetje te zitten. Maar anderzijds, je hebt geen enkel gesprek met iemand anders buiten met je partner. En dat gaat natuurlijk altijd alleen maar over je kindje. Ja. En je kunt ook zo niet stoffen met je liefste zien.
En dat was voor mij het moeilijkste, dat mijn papa en mijn stiefmama niet konden komen. Omdat je wilt die tonen. Dat was zijn eerste kleindochter. Ja. We hebben dat heel intens samen beleefd allemaal. Dus dat is zo, dat zijn mijn twee steunen en toeverlaten. Dus dat is zo van het enige wat ik op die moment wilde doen, is gewoon zeggen, papa, hier is je kleindochter. Dat heeft 4 dagen geduurd. Ik had ook gezegd tijdens de zwangerschap, van kijk, ik ga niet naar het ziekenhuis mogen komen. Maar als ik thuis kom, ga op een oprit staan. Als je niet staat, spreek de rest van mijn leven niet. Ze stonden er. Ze stonden er een uur op voorhand, maar ze stonden er. En dat was ook gewoon een supermooi moment om mijn dochter aan ons papa te kunnen geven. Dat is zoiets kleins, stoms, maar dat heb ik toen enorm gemist.
Ja, als dat voor u belangrijk is, dan is dat iets wat je inderdaad juist hebt gedaan. Hè? Want wanneer in de coronaperiode zijn je bevallen, zijn je dan zwanger geweest in de coronaperiode?
Ja, ik heb alles meegemaakt. Ik heb juist nog tegen mijn ouders en tegen een van de meters kunnen zeggen, al op 6 weken, want kijk, ik ben zwanger.
Toen nog geen corona, of
nee,
wel?
Toen was nog geen corona, dus we hebben 6 maart, denk ik, dat we dat tegen mijn nicht hebben verteld.
En dan de week daarna is
en dan de week nadien was alles toe. Dus ik heb dat allemaal meegemaakt. En dan de tweede coronagolf is ons Marie geboren. Want als de winkels toe gingen, dat was rond 31 oktober, 1 november.
Ja,
Want toen belde Dreambaby naar ons. Ik denk dat ik toen 24 uur bevallen was. Van, kijk, kun je alsjeblieft alle spullen komen halen die gekocht zijn? Want wij gaan terug moeten sluiten. Ik zeg, ik lig hier in het ziekenhuis. Dat gaat niet. Dus dat was echt in het midden van lockdown 2.
Ja.
Dat wij bevallen zijn. Dus dat wij...
Maar wat moet je dan doen als je dan je spullen nog niet hebt?
Ja, ik heb toen mijn ouders gebeld. Van, kunnen jullie dat gaan halen? Of mijn vriend is dat moeten gaan halen? Maar mijn ouders hebben toen gezegd van, ja...
Ja, maar dat is zoiets waar ik nooit bij heb stilgestaan. Ik heb altijd wel stilgestaan bij het feit van bevallen in coronaperiode, maar eigenlijk nooit nagedacht over als die winkels dicht waren, dan gaat toch geen baby
en gaat nog geen
een box
niks,
of geen buggy of geen Mexico's, of wat deed het dan?
Ja, als dat, wij hadden nu wel alles doorgaans als de winkels terug open gingen, alles gekocht en gedaan, dus wij hadden wel het hoog nodig in huis.
Ja.
Alles wat op de lijst
was. Als je vroeger bevalt en...
Dingen, voilà.
Ja, dat zijn allemaal zo van
dan hadden, als dat een maand of twee vroeger had geweest, dan zaten wij daar zonder nog maxicosis, zonder buggy en zo, maar dat allemaal nog moest geleverd worden in die winkel. Dreambaby werd dan opgelost met afhaalmomenten, dat je moest bellen voor een afspraak en dan had de drie dan klaar en zo. Maar op die moment is dat voor hen ook weer een raadsel. Hoe lang gaan wij toe? Hoe moeten we dat hier weer gaan organiseren?
Ja, dat is
dus mijn ouders zijn naar daar gereden, die hebben heel een auto volgestoken en dan zijn die dat
alle benodigdheden.
Alles wat gekocht was, zijn die direct gaan halen om thuis te zitten. Want hoe lang gaan anders moeten wachten?
Ja, dat weet
dat wisten niet. Een week later kon je daar perfect naartoe via die afhaalmoment. Maar dat weet op die moment
niet. Nee, dat wist op die moment niet.
Dus dat was ook zo. Ja, je mocht dan ook niemand niet zien. Dat is nu het enige waar wij wel gezegd hebben van, kijk, we gaan dan mijn ouders zijn geweest waar het niet mocht.
Je hebt er heel veel op die momenten.
Is iemand anders geweest. We hebben ook niet gezegd van, kom ineens bij 15 allemaal af. We hebben dat in mooie momenten gedaan.
Ja.
Maar Marie heeft bijvoorbeeld haar Peter pas gezien dat ze bijna 2 maanden oud was.
Oh.
Omdat zij haar, de vrouw van haar Peter, die staat in de zorg. Dus die had zoiets van, ik wil daar liever niet meer, geen regels doorbreken. Ook al wou ze heel graag ons Marie zien. Deze had respect voor haar werk en haar collega's. Van, ik doorbreek geen regels. Uiteindelijk, na 2 maanden, had ze zoiets van... Kom, er zijn hier en daar doen mensen het. Kom maar af, we gaan het in de hof doen. Het was zo'n slecht weer. Ja, oké, we zijn binnengegaan.
Ja, maar nee.
Dat was...
Ik denk dat er meerdere mensen dat hebben gedaan. En als je dan op die moment gewoon gezond verstand gebruikt... Nee. Dan denk ik niet dat er veel verkeerd kan gezegd worden. Hè.
Alle scholen waren toen ook open. Dus dan, allee, dat was dan zo de moment van die wel, die niet. Ja. Dat je zo echt zegt van, ja oké, als je geen grote bijeenkomsten doet, dan zorgde ook dat wij 2 weken niemand niet zagen. En dan deden we dat, of een week, dat we dat zomaar een beetje... Ja. Maar je wilt wel je kind laten zien aan die mensen die het dichtst bij u staan. En dat is hetgeen waar ik nu bij Lucas enorm van genoten heb. En dat ik ook allemaal op voorhand heb liggen plannen. Ja. Mijn vriendinnen die zeiden allemaal, jij bent zot, want wat als jij vroeger of later bevalt? Zeg, ja, later bevallen gaat niet. Maar je hebt dat nu allemaal zodanig gepland en daar heeft nu alles stond nu in teken van...
Ondanks dat jij zoveel kunt loslaten, heb je toch zoveel gepland.
Ja. Ja. Ik had gewoon zoiets van, nu wil ik dat deze zwangerschap perfect is. Ah, ja. Ook al wist ik, ga misschien terug keiziek zijn en terug alles. Ik had gewoon zoiets van, nu ga ik alles doen wat ik bij Marie niet heb kunnen doen, wil ik nu wel kunnen doen.
Okay.
En daar ben ik wel blij om dat ik dat wel gedaan heb.
Want wanneer ze dan beginnen nadenken over een tweede kindje?
Ik heb heel lang eigenlijk gezegd van, ik wil 1 kindje, ook omdat gewoon de weg ernaar heel moeilijk was. En ook omdat ik gewoon schrik had van, ga ik 2 kinderen even graag kunnen zien? Dat dacht ik altijd.
Standaard.
Ik vond dat heel raar.
Ja.
Op het moment dat Marie geboren is, wist ik van, oké, deze kan ik nog eens voelen voor een 2e kind.
Als Marie geboren was,
dan heb ik teruggezegd van, nu kan ik dat voelen. Voor Marie haar geboorte had ik daar schrik voor.
Ah, ik had dat net daarachter. Ik dacht dat ik nooit een ander kind zo graag kon zien. Ik dacht echt, mijn hart zit vol. Ik kan dat nooit aan een 2e kind geven.
Ah nee, bij mij was het andersom. Dat ik zoiets had van, deze liefde is zo uniek, dat wel voor een 2e kindje kan.
Ah, oké. Okay.
Ik heb dan ook gezegd tegen mijn vriend, die heeft op die moment zoiets van, een 2e is zot. Alleen.
Ah, die wou
zijn,
ook 1.
We zijn just, die wou er 2, maar omdat Marie een huilbaby was, had je zoiets van, laat het maar bij 1 houden. Maar dan, in september... 22, dus vorig jaar september, hebben we dan gezegd van kijk, wat gaan we doen? Gaan we toch niet stilaan kijken? Maar die gaat volgend jaar naar school, voor toch misschien voor een 2e. En dan zijn we eind vorig jaar gestopt met de pil, even mijn lichaam de rust gegeven om dat te doen. En dan begin januari, vrijdag de 13e, ik heb altijd geloofd dat is een ongeluksdag, maar dat was toen wel een
ongeluksdag,
want dan was ik terug zwanger.
Amai.
Dus dat was wel opnieuw toch vrij wel... snel.
Ja, voilà, vrij snel, hè.
Dus het was toen niet van de eerste keer, maar dat moet ook niet, absoluut niet.
Maar kon maar dat dan loslaten op die moment? Omdat de eerste keer mij...
Je bent daar wel mee bezig. Van, oei, ja, mijn maandzonde komt niet ineens sneller dan dat ervoor was. Is alles nog wel in orde? Maar je stopt hard met je pil. Ik was altijd super regelmatig en dan stopte dat ermee. Dan was hij ineens heel onregelmatig. Ik dacht van, oei... Ik dacht van, we zien wel. Weet je moet dat even tijd geven. En de eerste keer dat ik dan niet zwanger bleek te zijn, denk ik van, gaat er nu iets mis zijn? En je zit daar wel mee bezig. Maar de 2e keer was het dan wel in orde. Ik denk, moest het de 2e keer ook niet gelukt zijn, dat je dan misschien wel wat meer in dat negatief straatje zou geraken. Maar dat was nu niet het geval.
Nee. En dan waren we zwanger en dat ging goed? Dat niet misselijk?
Nee, ik heb niks van kwaaltjes gehad.
Amai.
Tot... in januari was ik dan 4 weken zwanger en ik heb in juli, als ik vakantie had, heb ik zo alles beginnen doen en veel weg geweest, veel wandelen. En waardoor dat Lucas is beginnen indalen, waardoor ik terug met mijn bekken ben beginnen sukkelen. Maar ik heb eigenlijk, laten we zeggen, tot 30 weken nergens last van gehad. Wel s'avonds moe, dat je zegt van nu ben ik vlugger moe, s'avonds dat ik om 8 uur al lag te slapen.
Maar je bent wel zwanger, hè?
Allee. Ja, maar voor de rest, door een dag heen, ik zat vol met energie. Ik heb ook blijven werken tot de laatste week voor mijn bevalling.
En deed je dan ook dezelfde job, of niet?
Nee, ik ben in oktober vorig jaar ben ik op een andere job begonnen, wat dat ook voor mentaal wel veel beter was. Ik werk nu op een loodgietersbedrijf in Mortsel.
Ah, ja.
En dat is ook administratief
ook bediende. Wel meer zitten. In...
Ja, dan wel. Okay. Ja.
Maar dat heeft dan deze keer niet al te veel invloed gehad.
Nee. Dat ging allemaal heel goed. En dat denk ik ook gewoon omdat je daar veel leuker vindt, die job. Dat je dan met veel meer plezier doet. Ja. Dat je mentaal beter voelt. Dat je ook gewoon in alles veel beter bent.
Ja.
En dat heeft er voor gezorgd dat ik tot de laatste week, omdat nu ook de eerste keer was een keizersnee, omdat mijn bekken allemaal het niet toelaten, wist ik van, het gaat opnieuw een keizersnee worden.
Ah, ja, dus je werd nu wel voorbereid van, oké, er komt geen bevalling.
Ik heb dat ook op tijd gevraagd aan mijn dokter, van kijk, wat wordt de laatste dag dat het gepland wordt? Dus dat is dan gepland geweest 18 september, dus we hebben ook heel lang naar die datum kunnen uitkijken. Wat dat ook wel gemakkelijk maakt om alles te plannen daar rond. Maar ook rust gaf aan mij. Ik heb geen zenuwen gehad totdat ze mij kwamen halen in de kamer om naar de operatiekamer te gaan. Dan heb ik zenuwen gehad. Ja. Maar eigenlijk voor de rest was ik de rust zelf en wist ik van alles gaat gewoon zijn gangetje. En
maar ook misschien omdat je gewoon voorbereid was van oké, er komt hier geen vaginale bevalling. Nee. Het gaat een bevalling met een keizersnede worden. Je kon je eigen daarop focussen. Je moest ook niet liggen dromen over een bedbevalling.
Nee.
Want had je daar dan een beetje spijt van dat dat sowieso uitgesloten was?
Op die moment wel. Op die moment had ik zoiets van, oké, ja, het is hier nu voorbij. Dat stuk van de droom. Maar het is belangrijk dat als kindje gewoon gezond ter wereld komt. Dus je laat dat los. En ik heb daar een tweede keer ook niet bij stilgestaan. Of nu ook. Ik heb daar geen slecht gevoel naartoe, van oei, dat is mij niet gelukt. Ik ben gewoon nu blij dat ik twee gezonde kinderen heb en die zijn altijd met een keizersnee geboren en ik vind dat oké. Als ik zelfs de keuze had gehad, na heel het verhaal met ons Maria, als ik toen gezegd van ja, je kunt nu deze keer kiezen, had ik er ook gewoon terug voor gekozen.
Voor een keizersnee.
Voor een keizersnee, omdat je gewoon daar een heel goed gevoel bij hebt.
Ja.
En ook gewoon een beetje nog die angst van het kan er altijd in eindigen en als, wil ik dan terug zo lang afzien om het dan toch mee te maken, terwijl dat daar nu gepland is geweest, binnengaan om 6 uur en om 20 na 9 is Lucas geboren. Dus je bent daar helemaal anders mee bezig, wat dat het veel rustiger heeft gemaakt, doordat ik heel de zwangerschap veel relaxter ben geweest. Dat mij ook gewoon bijna geen kwaadjes heeft tot mijn bekken, heb ik eigenlijk niks gehad. Nee. Dat ik zeg van oei, ja. En hij was heel actief. Ik soms dacht van, ligt nu weer stil. Want dat alles was compleet tegenovergestelde van Marie. En dat is nu ook, die zijn twee complete andere kinderen. Omdat hij nog zo klein is, merken wij echt helemaal verschillen. Ja, ja, ja. Dat zijn twee verschillende personen. Ook al zijn die alle twee door ons twee gemaakt en door mij gedragen, is dat compleet tegenovergestelde in alles.
Ja. Maar ja, het is wel mooi om ze alle twee zo apart te zien.
Ja, dat wel.
Als persoontjes apart.
Ze lijken heel hard op elkaar.
Qua uiterlijk?
Qua uiterlijk zijn het echt heel... Allee, je ziet wel dat Lucas zo iets meer jongenstrekken heeft, maar qua uiterlijk zijn er echt veel foto's en momenten dat we zeggen van... Oei, maar wacht, Marie die loopt hier toch al rond, zodat je zo terug in de tijd wordt gecatapulteerd.
En dat je soms moet nadenken, is dit nu Louis of is dat nu... Lucas is nu of Marie. Ja, dat is inderdaad,
Dat wel, maar ja, voor de rest zijn dat twee complete verschillende... twee compleet verschillende zwangerschappen die wel op dezelfde manier met een keizersnee zijn geboren, maar twee verschillende verhalen dat het...
Ja, zo is het altijd. Ja. Hè. Het gaat altijd over een nieuw persoontje. Hè. Er is nooit niemand hetzelfde. Hè. En hoe is het dan gegaan, zo het binnengaan van de keizersnede? Hoe verloopt dat?
Ik moest om 6 uur daar zijn. Dus samen met mijn vriend zijn wij dan binnengegaan.
S'morgens
om 6 uur.
Ah, maar dat is vroeg.
We hadden gevraagd om dat niet te doen, omdat we dan gewoon maar hier nog naar school konden brengen en dan doorrijden naar het ziekenhuis. Dus dat was allemaal goed tot zondagmiddag. Kreeg je ineens telefoon. Van, de planning is gewijzigd, kun je hier toch niet om 6 uur of 7 uur zijn. Dus ik denk, 7 uur moesten we binnen zijn, 6 uur zijn we vertrokken. Ik dacht, dus ik heb naar mijn ouders gebeld. Ik ga, kunnen jullie Marie opvangen of naar school brengen? Want we moeten om 6 uur binnen. We gaan ze komen halen, we gaan ze meenemen naar ons thuis. Want het is daar ook niet gewoon dat iemand anders aan naar school brengt. Voilà. Dus we hadden gewoon zoiets van, kom jij ze halen, neem ze mee naar je thuis, dat is het gewoon. Dan gaat ze dat wel vinden. Maar natuurlijk, die voelde dat, dat er iets ging gebeuren. Maar dan zijn we binnengegaan. Dan zijn we eerst gewoon naar de kamer gegaan waar ik dan 3 dagen verbleven heb. En dan wordt aan de monitor gelegd om te zien of dat hartje allemaal nog oké is en dergelijke. En af en toe was die monitor weg. En dan gaan we zo zien, omdat ze gewoon zo actief was, dat hij de monitor wegschotte.
Dus
dat was zo even dat je zo niks hoorde. Dan moest je die zo verleggen. En dan zo, we hebben
het is niet dat jij dan paniekerig werd, of dat bij Marie haar hartje wel even is gedaald, dat jij nu zoiets had van oei.
Nee, absoluut niet. Maar dan wist ik van, ik hoor hem niet meer. Maar ik voelde die constant. Dus ik wist dat alles in orde was. Ja. Maar dat was dan grappig dat hij dat heel tijd wegschotte. En dan kwamen ze zo zien van, het is nog in orde. Dus dat wel. En dan hebben ze ons naar het operatiekwartier gebracht. Maar dat was 3 weken ervoor was dat vernieuwd en open gegaan, de recovery. Dus ze zeggen tegen mij en een man, we komen langs de nieuwe ingang binnen. Hier is de wachtzaal, vroeg, ga maar daar zitten. Dus ik word weggereden naar een plek waar ik moest wachten. En ik zie zo die klok verder en verder gaan. Dus ik denk dat ik daar een half uur ongeveer gestaan heb. Maar ik dacht van, dat wij gewoon ineens naar operaties gereden worden. denk, mijn vriend, die gaat super zenuwachtig zijn dat hij niks hoort van mij. Ik had ook mijn gsm al aan hem gegeven om foto's te maken. Dus ik kon ook geen berichtje naar hem sturen van alles is in orde, ik lig hier nog te wachten. Dus ze rijden mij naar het operatiekwartier. Uiteindelijk na een half uur moest ik op de tafel gaan zitten, geven ze dan de epidurale. Moest ik dan gaan liggen, bereiden ze me allemaal voor. En dan kwamen ze ineens zeggen, kent je een telefoonnummer van uw man, want wij vinden die.
Oh nee.
Ik zeg, maar wacht. Dus ineens kende ik die van buiten. Ik twijfel altijd, maar toen was het van de eerste keer juist. Ja. Ik zeg, ja, maar die zit in die wachtzaal. Dus ik wist nog waar we... Ah, die zit in de nieuwe wachtzaal. Daar zijn we niet gaan kijken. We gaan niet zien.
Zeg.
Dus dat is nog blijkbaar een verhaal dat nog een tijdje is rondgegaan. Want de vroedvrouw die bij ons aan huis zijn geweest, waren er van het ziekenhuis. En die hadden dat dan... Ik vertel het dan. Ze zei, ah ja, maar dat verhaal gaat rond. Want iedereen is ondertussen al eens alles gaan bekijken doordat wij dat dus hebben meegemaakt dat ze hem niet vonden.
Oké, gelukkig.
Want bij mij is er een tijd om te wachten. Maar stel je voor dat dat echt spoed is, dat nu moet gaan gebeuren. En ze zijn die kwijt. Ja, dat gaat.
Dan mist je papa de geboorte van zijn kind.
Dus ik vroeg dat wel. Dus kunnen jullie wel wachten op mijn vriend? Is, ja, we gaan wachten. En dat was dan echt gewoon die is gaan zitten. Dan zijn ze volgens mij direct begonnen. Volgens mij stond de gynaecoloog klaar van, is hem er? Oké, dan kan ik nu beginnen.
Ah, ja.
Volgens mij is dat gebeurd. Dat kon ook gewoon niet anders, maar dat ze op hem moesten wachten.
Maar ja, dan moest hij toch ook nog heel zijn
Ja, maar dat gebeurde in de wachtzaal. Dus daar werd alles. Dus je zat gewoon in de wachtzaal klaar te wachten, totdat je dan mocht komen. Want dat was een speciaal omkleedkotje voor alle mensen die dan op de recovery lagen. Dus dat was zo'n veilige zone.
Ja.
Dus dat was nog even een spannende.
Amai.
Maar dan eens als ze begonnen, je voelt het dan enorm. Hè. Dat is heel gek. Je voelt geen pijn, maar je voelt wel dat die met je buik bezig zijn. En Lucas zat ook opnieuw nog heel hoog. Waardoor dat ze dus heel hard hebben moeten duwen en trekken om die eruit te krijgen.
Ja. En heb je hem terugvoelen geboren worden?
Ja. Oh, dat is gewoon... Dus dat is wel tof dat je weet van oké, hij heeft mijn lichaam verlaten. Ook hij is hierin beginnen wenen. En dan lieten ze hem zien. En maar ja, dat is zo'n verrimpeld iets.
Ja,
dus Marie, dat was een klein, fijn poppenmietje van 3,3 kilo. En ze kwamen terug. En ik zeg, ja, en hoeveel weegt hij? Grap is 3,8 kilo. Ik zeg, hoeveel weegt hij? Dus dat was ineens veel meer dan dat we verwacht hadden ook.
Ja.
Dus dat is een hele stevige boy ondertussen van 7 kilo.
Amai. Dus dat is goed, hè?
Ja, een hele grote, stevige jongen.
Het is veel beter voor in de winter. Dat is een
voilà.
Maar bestemd tegen alle bacteriën en zo, en dat is goed, hè?
Maar dat was ook allemaal weer heel vlot gegaan op die moment. Je was ook direct helemaal in orde en is ook bij mij blijven liggen.
Ja.
Maar dat is, je beleeft dat helemaal anders. Ik heb ook het gevoel dat die bevalling veel langer geduurd heeft, omdat ze dat niet is.
Ah, oké. Waarom hebben ze dat?
Bij Marie was dat alles in een roes. Dus je hebt dat niet echt helemaal meegemaakt. Dat was echt gewoon van het een bed op het ander klaarmaken. Mijn vriend hebben ze dan echt naast de operatiezaal klaargemaakt. Dus dat was echt allemaal heel snel, waardoor je het gevoel hebt dat dat veel, veel sneller ging, terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Maar omdat je dat zo in de roes beleeft, nu was dat echt allemaal stap voor stap. En dan zo, ik ga hier even halen, ik krijg niet in de kamer. En
misschien veel doelbewuster meegemaakt nu.
Ja.
Ja, dat kan wel. Dat je er zo echt veel meer mee bezig bent van, waar ben ik nu en wat gaan ze nu doen? En ja, dat lijkt inderdaad misschien wel langer.
Ja. En zoveel volkjes, dat is dat, was dat vorige keer ook. En dat is ook zo. Je hebt dat helemaal niet
besloten. Ja, wat is er allemaal bij? Twee vroedvrouwen, de gynaecoloog, de pediater?
Ja, ik denk dat er nou een paar assistent van de gynaecoloog was daarbij. Ik denk dat dat gemakkelijk 10 man of zo was. Ja. Dat ik denk van,
en dan die kost wel een stagiair van het een of het ander. En
een verpleegster dat daar nog extra rondlopen. En dat was...
Ja, ik weet ook, ik heb een tijdje vroedkunde gestudeerd in Lier. En dan mocht ik ook stage doen. En dan heb ik een paar keer een keizersnede meegedaan. Ben ik ook wel van verschoten hoeveel volk dat er eigenlijk bij stond. Dat ik dacht, amai, nee, met zoveel men. Ja. Maar ja, het moet wel, precies.
Ja, anesthesist is daar ook nog bij voor die epidurale. Als je ineens pijnjes voelen, moet die daar ook kunnen ingrijpen.
Ja. Was dat niet beangstigend dat je denkt, oké, ze gaan nu een mes in mijn buik steken? Of heb je daar niet bij stilgestaan?
Nee, bij Marie heb ik daar totaal niet bij stilgestaan. Nu waren ze wel zo... Ik heb dat beter beseft dan. Zo met zo'n koudoekje voelde dat nog. Warm. Zo die testen doen ze wel. En hebben ze mij er helemaal scheef gezet om die epidural te doen zakken. Dat echt genoeg verdoofd was allemaal. En je voelt wel van alles, maar dat is geen pijn. En dat heeft me eigenlijk ook nooit angst gegeven. Nu ook de tweede keer heb ik daar eigenlijk ook niet echt bij stilgestaan.
Nee. Maar je zegt van, je vriendin heeft daar eigenlijk echt gruwelijke verhalen van.
Ja.
Jij... daar totaal geen gruwelijke of lastige of moeilijke.
Ik had wel schrik van, dat gaat pijn doen en je gaat achteraf niet kunnen stappen en je moet een zonde krijgen en al die dingen had ik heel veel schrik voor. Maar dat viel bij Marie eigenlijk allemaal mee. Ik had daar geen last van en dat was oké.
En bij Lucas en, ook.
Ja, oké, je hebt pijn achteraf. Hè. Je kunt niet aan de voeten, dat neem je erbij en dat weten. En het is dan, je doet dat gewoon. Ik heb daar niet echt bij stilgestaan van ze snijden mij open. Moesten ze mij in slaap gedaan hebben? Ik denk dat ik meer schrik heb van in slaap gedaan te worden dan mij levend open snijden bij zijn spreken.
Ik snap het wel ergens. En ik denk dat een spoedkeizersnede veel beangstigender is. Omdat je dan in slaap wordt gedaan en eigenlijk weet het allemaal niet. Hè?
Ja, bij Marie hebben ze zeiden wel van we gaan ooit tot een spoedkeizersnede. Maar het is niet dat ze mij in slaap gedaan hebben. Ze hebben toen echt, omdat ik al epidurale had.
Ja, ik zeg nu spoedkeizersnede volledig in slaap. Maar dat zou kunnen dat aan de tussen veranderd
is. Dat is niet altijd niet meer. Dat hangt er echt vanaf in hoeverre staat dat dat is.
Ik weet, 13 jaar geleden... dan was dat echt zo, dat ze zeiden, oké, nu spoed. En die mama is weer volledig in slaap gedaan. Ja. Dus ik hoop dat ze daar nu een beetje verandering in hebben gebracht. En,
ik denk dat ze dat nu alleen nog maar doen, echt dat uiterste nood.
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen.
Want bij ons was ook wel nood tot een spoedkeizersnee. En dat was ook gewoon echt gewoon van nu en instant alles. En zo snel mogelijk dat kind eruit zal, maar die hebben mij niet in slaap gedaan. Ja. Dat was wat epidurale bijgegeven en gezorgd dat ik genoeg nog verdoving had.
Ja.
Maar dat ging allemaal op zich vlot. Is dat gegaan en nu ook.
Leuk, hè?
Dat allemaal wel.
En is uw gezinnetje voor u nu compleet?
Dat had ik tijdens de zwangerschap wel al. Van, nu 2 is genoeg.
Ah ja.
Dan is voor mij een jongen en een meisje nu, dat is compleet.
Ja.
Dat is goed geweest.
Uw hartje zit vol, uw gezinnetje is goed. Ja. En voor uw vriend ook?
Ja, ja. Bij hem was dat ook wel 2 is genoeg. En ik had dat ook wel van 2. 3 zo oneven en zo. Dat vind ik dan weer raar. Maar 2. En nu is dat een jongen en een meisje.
En hadden op voorhand voorkeuren van een jongen of een meisje?
Bij Marie had ik altijd gezegd van ik wil alleen maar jongens, meisjes laten afstaan, ik moet het niet hebben, omdat ik zelf geen poppenmieke ben en dat hoeft allemaal niet. Dus ik had zoiets van, meisjes, kleedjes, rocks, ik moet dat allemaal niet weten. Dus ik wil een jongen, een stoere jongen. En dan was ik zwanger en dan dacht ik van, oké, jongen, meisje, het maakt me allemaal niet meer uit. Ik ben zwanger, ik ga mama worden.
Ah,
echt instant, want het maakt me niet meer uit. En mijn gevoel zei direct van, deze wordt een meisje. Ook al wisten we dat nog niet, ik had dat gevoel wel... Hoopte ergens stiekem nog een beetje op die jongen. Maar ik wist wel, mijn hoofd en mijn gevoel spraken elkaar tegen. Dat voelde ik. Dus ik dacht van, het wordt een meisje. Dat bleek dan ook dat dat een meisje was. En op het moment dat Marie geboren werd, dat was allemaal geen probleem meer. Ik ben heel blij met mijn meisje. En dat is een stoere Trien. En die draagt nu tegenwoordig ook kleedjes. En die is daar kei mooi mee. Maar die kan zich gedragen als een jongen. En dat is oké. Dat is echt... Ja. Een zalig kind. En dan, als ik dan terug wist dat een jongen was, dat ik zwanger was, had ik wel zoiets van, deze wordt een jongen.
Dus bij Marie had echt het gevoel een meisje, en nu had ik echt het gevoel, deze wordt een jongen.
Want dat was ook nog even grappig. Wij gaan naar de gynaecoloog op 12 weken, en ik vroeg net al, kun je het al zien? En zei, ik ben op 85% zeker dat het een meisje is. Dus mijn vriend en ik zo onderweg naar huis van, dat kan toch niet? Dat is toch een jongen? Wij voelden dat met 2.
Ja.
En ik dacht, de gynaecoloog die zal wel gelijk hebben. Die zit al jaren in dat vak, die zal dat wel weten. Een niptest kwam binnen, bleek toch een jongen te zijn. Dus wij terug helemaal in de war. Van wat is het nu? Ja. Maar dan waren we wel heel blij dat dan een jongen is. Toch zo die stoere jongen, probeert dat ook wel zo. Ja. Jeansbroekje, een hemdje, zo dat nu al te doen. Maar ik daar wel heel hard van geniet. Dus ik ben wel heel blij, ook dat het gewoon 2 verschillende persoontjes zijn. Ik denk van, ik heb altijd de schrik gehad van, ga ik 2 kinderen even graag kunnen zien? Nu zijn het echt 2 totaal verschillende mensen.
Ja.
2 een jongen, een meisje, 2 verschillende. Dat gevoel voor mij ook rustgevend. Als dat 2 meisjes hadden geweest, dat dat voor mij ook goed geweest.
Tuurlijk.
Maar nu ben ik wel heel blij dat het een jongetje is.
Ja. En dat is leuk.
Dat maakt het voor mij volledig. Ik heb voor nu niet meer de goesting om terug zwanger te worden.
Nee.
Dat is allemaal voorbij nu.
Oh, dat is goed. Hè. Ik ben blij dat je hartje vol zit. Ja. Dat is goed. En zijn er zo nog dingen dat je aan andere mama's wilt meegeven? Dat je zegt,
ik denk vooral loslaten. Als je dingen voor je voorstelt, laat dat los. Probeer gewoon echt met een wit blad in dat verhaal in te stappen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want je hebt geslachtsvoorkeuren, je hebt bevallingsvoorkeuren.
Ja, absoluut.
Je hebt mensen die absoluut zeggen geen epiduralen. Ik vond dat het beste wat er is op dat moment. Als je zoveel pijn hebt, dan denk ik van steek dat gewoon in mijn rug en laat het gewoon zo zijn. Ik schaam me er ook niet over. Ook niet dat ik dat 20 keer zei van ik wil een keizersnee. Dat ze zei tegen mij van ja, maar waarom? Alleen als afzien. Ja, nee, maar dat is mijn lichaam, moet dat. Maar ik zou het ook gewoon zo terug gewild hebben.
Ja.
Niet omdat ik zeg ik wil die pijn niet meer hebben, maar gewoon een geruststelling voor mijn lichaam, voor mezelf.
Ja.
Dat je daar niet mee moet mee bezig zijn. Dus dat vooral.
Dat je eigen lichaam is en je eigen keuzes en dat je eigen keuzes goed zijn. Hè? Dat prima is. Hè?
En proberen ook gewoon op alles voorbereid te zijn. Al mijn vriendinnen die na mij zijn zwanger geweest, heb ik ook gewoon gezegd, gelukkig heeft niemand tot nu toe een keizersnee moeten hebben. Die zijn allemaal gewoon kunnen bevallen. Maar dan zeg ik ook van, kijk, leest u daar wel in. Weet wat u te wachten staat. Vraagt hoe dat uw ziekenhuis daarmee ondergaat. Want ik heb toen, op het moment dat dat woord viel, een angstaanval is een groot woord, maar ik ben wel in paniek geschoten.
Ja.
Dat ik zei van, doe dat. Ook al moet het niet hebben, weet je wel wat je eventueel te wachten kan staan.
Ja.
Je wilt het misschien niet, maar ik wilde het ook niet. Ik heb het moeten ondergaan. En dat is iets wat daar veel mensen zeggen van, ja nee, ik wil dat niet meemaken, dus ik weet niet wat mij te wachten staat.
Steken onze kop in het zand en we kijken ernaar.
Maar ik denk dan van, probeert u, als je inleest over alles wat met zwanger zijn en bevallen te maken heeft, leest u ook daarin in. Vraag je aan uw dokter van, stel dat je geen keizersnee moet hebben, hoe verloopt dat bij jullie? Want niet blijkbaar in elk ziekenhuis mag het kindje direct bij de mama liggen. Dat hangt echt van ziekenhuis tot ziekenhuis.
Heb je dat bij u wel gehad?
Ja.
Dus jij bent niet apart op recovery moeten gaan lezen zonder uw kindje?
Nee.
Onzalig.
Nee, Maries en Lucas zijn alle twee even weggenomen voor een onderzoek en die zijn instant bij mij gelegd. En daar hebben die echt ongeveer een tweetal uur gelegen. Ook tijdens dat ze aan het toenaaien waren, die zat naast mij.
Dus altijd bij u mogen blijven.
Oh, ja, buiten het klaarmaken. U klaarmaken, dan was hij even apart.
Ja, maar ik wil zeggen, geboren.
Is hij altijd bij mij gebleven. Ja, je mag mee met het kindje.
Ja.
Dus wanneer ze met een buik halen, of zij uit een buik is gehaald, mag je mee met het kindje. Dan mag je zien dat hij dat allemaal onderzoeken. En dan komt hij terug. Dus hij heeft twee keren het kindje van de controlekamer, of hoe noemde het ook, heeft hij naar mij gedragen en heeft hij bij mij gelegd. Dus hij krijgt die dan wel als eerste in zijn armen, maar die moet hij dan bij mij leggen. En
want
moet hij dan blijven
bij de meeste keizersneden in veel ziekenhuizen moet de mama nog 1,5 uur of 2 uur op recovery gaan liggen. En is de papa met het kindje dan naar de kamer.
Dus dat is nu bij veel keizersneden niet meer, denk ik.
Dat is heel positief.
Mijn schoonzus is bij haar laatste keizersnede in januari in Bonheide bevallen. En bij haar was dat ook zo. Dus dat dochtertje bij haar is gelegd. De twee anderen die vroeger geboren zijn, was dat ook naar recovery. En de papa weg met het kindje.
Ja.
En nu, die blijven bij u. Tenzij dat er iets is natuurlijk met een van de twee, worden die wel gescheiden. Maar in Lier proberen ze echt wel, staan die er ook voor, van dat moet bij u blijven liggen. Want ik stond heel schuin. En Lucas die viel eigenlijk heel zat tegen mij. En die was aan het vroeten, want die lag niet goed. En dan zei ik van, ja, maar de papa die pakken jou eigenlijk liever niet, want die moet bij u blijven. Ik zeg, ja, maar het gaat gewoon niet meer. Die lag gelijk een sjal in mijn nek. Ik zeg, ja, maar dat gaat gewoon niet meer.
Omdat die bit zo scheef
omdat
stond.
Omdat ze dat echt zo schuin hadden gezet voor die verdoving of het een of het ander was dat. Dus dan heb ik gezegd van, ja, mag je dat papa? En dan heeft hij die vastgehouden, maar met dat hoofdje nog tegen mij. Dus dat hij mij wel voelde. Dus dat was, ja, dat moest hij wel zo dicht mogelijk bij mij blijven. Ondanks dat ik zoiets had van, papa is hier ook, alsjeblieft. Geef je een zoon toch eventjes bij hem. Maar dat was, die moest zo dicht mogelijk bij mij blijven. En dan vanaf dat ik dan van bed verlegd ben, ja, Lucas terug bij mij. En daar heeft hij dan blijven liggen totdat hij zijn flesje kreeg. Dan is hij terug naar de papa gegaan.
Ah ja, oké.
Dus dat is...
Maar hebben ze dan geprobeerd om borstvoeding? Of wou jij vanaf begin geen borstvoeding geven?
Nee, dat heb ik vanaf begin bij Marie ook gezegd van, kijk, ik ben iemand die voor 200% voor iets gaat. En ik heb schrik dat ik mijn eigen daarin ga verliezen. Ik weet dat dat heel intens is en heel pijnlijk en heel van alles. Ik zie dat misschien heel zwart-wit, maar voor mij is dat zoiets van...
Iedereen zijn
keuze. Ik heb toen gezegd van, ik wil dat niet. Ik heb er tot op het moment ook geen spijt van, want Marie is een plodder, komt tot en met. Dus ze zeggen van, borstvoeding kindjes zijn aanhankelijker. En die van mij gaan dat zeker niet zien dat hij een fles gehad heeft. dus op dat vlak heb ik zoiets van, ik ben daar helemaal oké mee dat mijn twee kinderen met een fles
hebben. Ah ja, maar ik vind ook dat elke mama dat zelf moet kiezen. Ik ben absoluut niet van, borstvoeding moet en borstvoeding moet. Nee. Nee, je kiest als mama zijn zelf. Ik vind vooral dat gerespecteerd wordt heel belangrijk. Want je hebt zo die borstvoedingsmafia wel. van, ah ja, maar je moet en dat is veel beter. En ja, dat kan allemaal goed zijn, maar laat de mama toch zelf kiezen. Ja. Je weet niet welke reden dat er is waarom dat hij dat niet wilt of niet kan geven. En elke reden is goed genoeg. Mama moet er eigenlijk daar niet voor verantwoorden. Als jij ervoor kiest om geen borstvoeding te geven, goed, uw keuze. Ja. Welke reden dat dat heeft, maakt mij niet uit. Jij zult je kind alle liefde geven dat dat nodig heeft en jij zult dat op tijd en stond eten geven. Dus zolang dat je goed voor je kind zorgt, denk ik dat er niemand anders geen mening over moet hebben. Wilde jij die strijd aangaan om die borstvoeding te geven? En voor hetzelfde geld loopt dat van een leien dakje. Voor een ander geld loopt dat heel moeilijk en gaat jij die strijd effectief wel aan?
Ja.
Ook goed, hè? Allee, alles is goed daarin, naar mijn mening.
Ik heb heel veel respect voor vrouwen dat dat doen. Al mijn vriendinnen hebben dat gedaan. Dat ik denk van, ik heb heel veel respect voor u. Als ik al die verhalen hoor, dat ik denk van, maar hoe ingewikkeld kunt het u eigen maken? Maar respect dat jullie doen, hè. Maar ik zie mezelf dat niet doen. En ik ben heel blij dat ziekenhuis in Lier dat ook gewoon volledig voor open stond van, doe maar.
Dat is wel fijn.
En dat vind ik wel heel belangrijk.
Ja, dat is wel fijn, want borstvoeding kan ingewikkeld zijn, maar borstvoeding kan even goed gemakkelijk zijn. Maar het is wel fijn dat vroedvrouwen respecteren en het toch niet proberen om te praten.
Nee,
hè? Dat
jij absoluut niet.
Gewoon uw keuze hebt gemaakt en gewoon zegt van, kijk, ik ga voor flesvoeding. En, dat is oké.
Okay. Ja.
Dat daar niet van, maar zouden toch niet. En je weet dat borstvoeding, klaar.
Nee, want Lucas heeft heel veel zuigbehoeften en die werd bij mij gelegd en die was zo direct aan het zoeken.
Mm-hmm.
En de vroedvrouw zei van, maar als je wilt, moet je borstvoeding starten. Ja, maar ik ga flesvoeding geven. Ach, dan had dat nog even moeten wachten. Zei ze zo op een lachende manier. Zo, dat had hem nog even moeten wachten. Ik zeg, hij moet wachten. Want hij moest bij mij blijven liggen.
En wanneer kreeg je hem dan zijn eerste
vanaf vers? Vanaf dat wij terug naar de materniteit, naar de verloskamer gaan, daar wordt het eerste flesje dan gegeven.
Ah ja, oké. Okay. Ja, dus dat is niet direct na de geboorte.
Nee, daar denkt hij, dat zit een uur, anderhalf uur tussen.
Ah ja, oké. Okay. En is er een reden waarom dat ze dat doen met
iedereen? Eerlijk gezegd weet ik niet.
Ah ja.
Dat was bij mij ook zo. En dat was nu bij mij ook. Dat is een uurtje ongeveer dat dat duurt. Dus dat hem uit zijn buik gehaald wordt, net hij zijn eerste flesje krijgt.
Ja. Het zijn allemaal vragen die ik moest stellen aan vroedvrouwen en gynaecologen, denk ik.
Ja, ik heb eigenlijk geen idee van hoe dat komt.
Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik heb elke keer wel borstvoeding geprobeerd, maar dat is nooit niet gelukt. Dus bij mij was het zo niet standaard van, je kiest voor een flesje. Dus eigenlijk heb ik daar geen idee van hoe dat dan juist loopt. Moet ik eens naar. Is er nog iets dat jij graag wilt vertellen?
Nee, ik denk dat zo mijn verhaal verteld is.
Dan ben ik kei blij dat jij je verhaal bent komen vertellen. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond.
Ja.
Jawel, voilà. Dikke merci alvast.
Ja, jij ook, merci om te luisteren.
Graag gedaan, heel graag gedaan. Tot de volgende. Ja.